Had de politie het drama in Wijteveen kunnen voorkomen? Of in ieder geval kunnen zien aankomen? De vader van een van de slachtoffers vindt in ieder geval van wel en doet een boekje open. Op 16 januari vermoorden Richard K., Ineke en haar man Sam op klaarlichte dag na een slepend conflict. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze krant hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zit Jan Westra. Jan, je had een interview met de vader van Ineke, een van die slachtoffers. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even een korte terugblik op deze zaak, die we zijn gaan kennen als het drama van Wijteveen.
Wijteveen is vanochtend rond 8:30 opgeschrikt door een schietincident. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. De verdachte is onmiddellijk aangehouden door de politie.
De 50-jarige Richard K. uit Klazinaveen vermoordde op 16 januari het stel aan wie hij precies een jaar eerder zijn huis in Wijteveen had verkocht. Na zijn gruwelijke daad gaf hij een verklaring in een video die hij livestreamde op Facebook. En op sociale media kiezen mensen openlijk partij voor Richard K., vertelt verslaggever Marcel Fink.
Op sociale media zijn berichten geplaatst. Ik heb die ook gezien waarin stond van zelfs van deze man is een held. Deze man heeft zijn gezin willen beschermen en dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Het is natuurlijk heel ongemakkelijk op het moment dat je weet dat er twee mensen zijn doodgeschoten.
De topman van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte, reageert vol afschuw op de reacties bij Omroep WNL.
Maar zo'n verdachte die dan een filmpje zichzelf neerzet als slachtoffer. Nou, daar heb ik geen enkel begrip voor dat er dan aanvankelijk eerst met begrip wordt gereageerd.
Afgelopen woensdag verschijnt Richard K. voor het eerst in het openbaar sinds de gebeurtenissen. Op een zitting bij de rechtbank in Assen.
Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken. Of liever nog te niet doen. Wat er ook allemaal aan vooraf gegaan is. En rechtvaardig niet wat er op 16 januari gebeurd is.
Hoe oprecht deze excuses zijn, daar wordt aan getwijfeld. Door de nabestaanden van de slachtoffers, maar ook door journalisten. Zoals bij Talkshow op 1.
Dus als hij helemaal toerekeningsvatbaar is, dan heeft hij een kant-en-klare moord afgeleverd. Wat anders kan hij doen dan zijn verantwoordelijkheid nemen, een beetje begrip proberen te kweken voor zijn situatie bij de rechter. Dat is eigenlijk de enige manier, dat is de enige tactiek die er gewoon is.
Want anders wordt het levenslang.
Nou ja, of 30 jaar, anders wordt het een van de zwaarste straffen die we hebben in Nederland.
En waarover de ruzie nou ging? Een meningsverschil over mogelijke gebreken aan het huis, die totaal uit de hand is gelopen. En dat brengt ons weer bij jou, Jan Westra. Ja Jan, een verschrikkelijke gebeurtenis. Hoe kreeg die vader van Ineke dit nieuws nou te horen?
Ja, hij werd op 16 januari, de dag van de dubbele moord, gebeld vroeg in de ochtend. Dat hij en zijn vrouw zo snel mogelijk naar het politiebureau in Emmen moesten komen. Want er was iets ergs gebeurd. Ze wisten toen nog niet wat er was gebeurd. Maar dat was natuurlijk een heel akelige rit naar het politiebureau in Emmen. En onderweg keek zijn vrouw op de telefoon die toegang had tot de beelden van de bewakingscamera van dochter Ineke en schoonzoon Sam in Wijteveen. En toen zagen ze Richard K. Bij hun huis. Ze zagen hun kleinzoon en ze zagen hun schoonzoon en ze hoorden gegil. En nou ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk.
Zijn zij dan live getuigen geweest van wat daar gebeurde?
Nee, niet live, maar dat waren opgeslagen beelden die waar zij toegang toe hadden. Ook al uit de zekerheid dat er als er ooit wat zou gebeuren, dat zij ook konden ingrijpen.
Ja, wat een verschrikkelijkheid moet dat geweest zijn als je die beelden ziet. Want dat was eigenlijk nog voordat zij van de politie te horen kregen dat er iets ergs was gebeurd?
Nee, de politie had hem gebeld en gezegd van kom onmiddellijk naar het bureau. Want er is iets ergs gebeurd. Maar pas nadat ze op het bureau in Emmen verschenen, toen kregen ze het horen van de politie dat hun dochter en hun schoonzoon door de verkoper van de woning waren vermoord.
Ja, want het was een langslepend conflict over verborgen gebreken aan dat huis in Wijteveen.
Ja, Sam en Ineke, het vermoorde stel, die kochten een droomhuis. En toen na de oplevering, na de overdracht bij de notaris, ze daar wat vaker in rondliepen. En toen kwamen ze gaandeweg achter allerlei gebreken die ze niet waren verteld door de verkoper en ook niet door de makelaar. En toen is er een geschil ontstaan, wat wel vaker gebeurt tussen partijen die niet met elkaar eens zijn. En dat is helemaal geëscaleerd.
Ja, wat voor gebreken moet ik dan aan denken?
Ja, ik weet daar de details niet van, maar van verzakte vloeren tot verstopte riolering. In ieder geval volgens het vermoorde stel zou het herstel van die verborgen gebreken tienduizenden, misschien wel een ton aan euro's gaan kosten.
En wanneer begon dit conflict?
Nou, eigenlijk al heel snel, want op 16 januari 2023 was de overdracht. Dat is exact een jaar voordat Richard K. zeg maar de dubbele moord pleegde. Al in maart hebben ze de makelaar Bert Beukema in Nieuw-Amsterdam en de verkopende partij K. Gemeld via hun rechtsbijstandverzekering dat ze schade hadden als gevolg van verborgen gebreken in hun woning. Dat is vrij snel.
Ja, de rechtsbijstand is erbij gekomen. In ieder geval, er is een zaak van gemaakt. Tot een oplossing kwam het niet.
Nee, en dat is ook wel een beetje een gevoelig punt voor de nabestaanden. Dat de rechtsbijstandverzekeraar er zo lang over deed om de herstelkosten goed in beeld te krijgen. Er is nog een één rapport geweest en nog een keer een nieuw rapport. Maar ze vinden dat wel een beetje de schadeafwikkeling ging weer heel traag. Nou hebben ze ook wel verteld dat de verkopende partij daar wat vertragingstechnieken toepaste. Maar ik heb me daar niet helemaal op gefocust, eerlijk gezegd.
Dat snap ik. Maar goed, een zakelijk geschil is natuurlijk nog geen reden om wie dan ook dan maar van het leven te beroven. Dus wat is daar gebeurd dat het zo ver is opgelopen?
Ja, dus ik snap de vraag. Dat is ook denk ik heel moeilijk te beantwoorden vraag. Ik denk dat het Openbaar Ministerie daar ook mee bezig is om te achterhalen van ja, wat motief dreef de verdachte nou om twee jonge mensen te vermoorden en hun twee kinderen tot wees te maken. Ik denk dat de verdachte, dat zeg maar die Richard, een bekende en geliefde Wijtenveener, dat hij zich steeds meer in het nauw gedreven voelde door iets waarvan hij misschien wel wist dat er aan de hand was, dat het misschien een hoop geld ging kosten. En dat hij misschien was hij wel gewend om zaken te winnen. En dat hij nu dreigde te verliezen van twee mensen die hij niet goed kende. En die kwamen ook nog uit het Westen. In een dorpje als Wijtenveen.
Ja, wat is het verhaal van, want hè, die heb jij gesproken. Jij hebt niet gesproken met de verdachte, om het zo maar te zeggen. Maar met de vader van een van die slachtoffers. Wat is zijn verhaal over deze uit de hand gelopen ruzie?
Ja, zijn verhaal is eigenlijk een verhaal van machteloosheid. Want hij heeft, toen hij zag dat zijn dochter er niet uitkwam bij de politie, dat de politie haar niet hielp. Want ze had toen al twee keer aangifte gedaan. Eén keer van stalking, een keer van belediging en en later van doodsbedreigingen. En toen de politie ook de tweede aangifte niet oppakte, of de officier van justitie liet weten van ja, we laten dit rusten. Toen dacht hij van, nou moet ik mijn dochter helpen. Toen heeft hij een mail gestuurd naar de chef in Klasineveen, de chef van de wijkagenten. En die wijkagenten die bemoeiden zich eigenlijk met het conflict dat was ontstaan tussen de verkoper en het stel Sam en Ineke. En toen heeft hij een mail gestuurd, maar daar kreeg hij geen antwoord op. En daarna heeft hij tot en met de dag voor de dubbele moord heeft hij in totaal 7 mails gestuurd. En pas bij de derde of de vierde, hou me dat te goede. Ik weet wel de datum, op 19 november kreeg hij antwoord van de chef Klasineveen. Want toen had hij gevraagd, goh, waarom krijg ik geen antwoord op mijn mails? Ik maak me zorgen over mijn dochter, mijn schoonzoon en hun kinderen. Want er gebeurt van alles en er is een explosieve situatie. En toen kreeg hij bericht dat, ja, ik was met vakantie en ik had onregelmatige diensten en ik heb het druk. En dat was het.
Ja, werd deze zaak dan überhaupt wel serieus genomen door de politie?
Dat kan ik niet helemaal goed beoordelen. De politie doet nu zelf, of heeft zelf ook onderzoek gedaan naar hun eigen rol. Maar de vader van de vermoorde vrouw vindt dat de politie de zaken niet serieus genoeg oppakt in ieder geval. Hij vindt dat zowel met name de politie en dan in het bijzonder de wijkagenten en de chef Klazineveen een soort verantwoordelijkheid moeten afleggen, verantwoording moeten afleggen voor hun rol in dit drama in ieder geval.
Ja, want heb jij ook inzage gehad in de mails die gestuurd zijn aan de politie?
Ja.
Stond daar duidelijk in wat er aan de hand was?
Ja, in een van die mails omschrijft de vader duidelijk van het gaat om een explosieve situatie. Bekend is bij jullie ook dat Richard K. dat hij wapens heeft. Het komt vaak genoeg voor dat iemand met een wapenvergunning daar dingen mee doet die absoluut niet horen. Kijk maar in de krant, zegt hij dan. Ook daar is niks mee gebeurd.
We kennen het verhaal van de politie er niet bij natuurlijk. Maar ik vind het toch ergens wel schokkend dat daar niks mee gedaan wordt zo ogenschijnlijk.
Nee. Nou ja, gisteren lazen een paar collega's het verhaal. Zeg maar het verhaal vanuit het perspectief van de vader van de vermoorde vrouw. En die zeiden dat ze met stijgende verbazing en bijna woede lazen wat die slachtoffers en de familie allemaal hebben gedaan om te voorkomen wat er uiteindelijk gebeurd is.
Ja, nou ja, zo las ik het inderdaad ook, het verhaal. Ja. Ik denk, hier had toch iemand aan de bel moeten trekken en denken, misschien moeten we eens even een stevig gesprek met deze mensen in ieder geval aanknopen en laten weten dat we de boel in de gaten houden.
Ja, ja, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Hè. Misschien blijkt dat straks uit de onderzoeken die de politie zelf heeft gedaan. Maar ja, dan nog, dat weet ik niet, dat gaan we zien. Wat ik er wel triest vond, is dat die vader die nam zeg maar de strijd van zijn dochter over, omdat hij zag dat zij heel vereenzaamde en een stok ongelukkig werd in hun droomhuis. Want het was een mooi vrijstaand huis.
Ja, en er komt er nog bij dat zij eigenlijk verhuisd zijn, Sam en Ineke, naar Wijtenveen om dichter bij haar ouders in de buurt te wonen.
Want ze wilden later voor hun gaan zorgen. Dat zijn al wat mensen op leeftijd. Maar en Ineke heeft heel erg goed gedocumenteerd, alles bewaard wat er gebeurde. Maar goed, die vader leest dat nu een soort eerbetoon. Ook, hij zet de strijd voort van zijn dochter tegen die onrechtvaardigheid in zijn ogen. En als je naar hem luistert en als je naar een leest wat hij allemaal, als je weet wat hij allemaal leest, dan is hij eigenlijk bezig met een soort lezen van de kroniek van een aangekondigde dood. Het beroemde boek van Gabriel García Márquez. En helemaal, hij weet het einde. Ik bedoel, het lijkt me voor hem ook heel zwaar om al die stukken door te lezen.
Absoluut. Want als je het verhaal terugleest en je begint bij het begin, dan zie je een stel dat verhuist naar voor hun een droomhuis op het platteland in Drenthe. En ze worden ook eigenlijk heel goed ontvangen in dat dorp.
Ja, er werd in het begin wel gezegd, ja, er zijn randstedelingen die aarden niet in Wijtenveen. Nou, ik heb heel vaak met de directe buren van deze mensen gesproken. Ik ben er vaak geweest. En die zeggen van, joh, Jan, geloof nou alsjeblieft niet al die kwaadsprekerij die is verspreid over Ineke en Sam. Het was een heel lief stel. Hun kinderen speelden met onze kinderen. Sam, die was heel erg behulpzaam. Die bood zijn pompoenen aan ons. Maar dat was hem niet nodig, want we hebben zelf ook een heel veel pompoenen in de tuin. Hij wilde graag van een buurman leren hoe hij bijen kon houden. Hij wilde imker worden. Hij heeft met kerst vorig jaar nog want er was een van zijn buren die was een beetje ziek. Of die was heel, nou die was slechte been. Heeft hij een mooie grote kerstboom in de tuin gezet. Ze waren er echt geliefd. Maar die buur merkte ook dat het conflict met K. Die allerlei rare dingen over hun vertelde in het dorp, dat wel aan hun frat en dat wel hun plezier in hun droomhuis steeds meer bedorf.
Ja, want deze Richard K., die kwam daar ook over de vloer, wil ik niet zeggen, maar wel in de buurt. Want ik geloof het weiland naast dat huis, daar had hij nog paarden in staan of dieren?
Ja, hij heeft vlak tegenover het huis van Ineke Sam, heeft hij een weilandje waar zijn of hun paarden in stonden. En er is ook een grote groene nieuwe stal bij. En daar had hij trouwens ook een camera op geplaatst die weer gericht was op het huis van Ineke en Sam. En een grote bouwlamp, een schijnwerper, die ook voortdurend aanging. En Ineke Sam had het idee dat hij dat expres deed. Als zij door de tuin liepen of 's avonds iets aan het doen waren.
Ja, dat klinkt bijna als, nou niet bijna, dat klinkt als stalking.
Ja, en ze hebben dat als, over en weer is er wel provocerend gedrag geweest. En wie er nou ooit mee begonnen is, dat weet ik ook niet. Beide partijen hebben wel elkaar wat getreiterd en ook naar elkaar gescholden. Maar dat hoeft wel niet te leiden tot een dubbele moord, eerlijk gezegd. Nee. En helemaal had er niet hoeven leiden, denkt de vader en denk ook de familie, omdat de politie ervan op de hoogte was.
Nu kun je misschien voorstellen dat de politie wat terughoudend is, omdat er twee strijdende partijen zijn, dat die elkaar over en weer van zaken beschuldigen. Is dat ook jouw indruk dat dat mee heeft gespeeld?
Nou, ik heb ook wel eens gehoord, en ik weet niet wat daarover in het feitenonderzoek van de politie komt, is dat en dat zegt ook de vader, dat de wijkagenten kon eigenlijk heel goed overweg met Richard K. Spraken allebei een dialect en hij was ook heel verbaal. Volgens de vader had K de wijkagenten in zijn zak. En misschien, maar dat is ook een gedachte die bij hem leeft. Misschien was toch wel de afkomst. Zij kwamen uit Velsen Zuid, ergens uit de Randstad in Wijterveen. Ja, er is wel vaker wat wrevel tussen
de import
en de oorspronkelijke Wijterveeners. Maar uit de verhalen van de buren blijkt dat helemaal niet, hè?
Nee, het is ook per dorp verschillend hoe daar tegen aangekeken wordt. Ik ben zelf ook afkomstig uit het Westen en ik voel mij in mijn dorp helemaal niet aangekeken als Westerling. Maar,
ja. Ik kom zelf uit Nieuw-Amsterdam en ik ben ook wel eens gek aangekeken in Nieuw-Amsterdam. Terwijl ik een echte Nieuw-Amsterdammer ben.
Ja.
Nee.
Zo kan dat gaan. Maar hoe gaat deze vader hier nu verder in? Die ook, denk ik, enorm getraumatiseerd is door alles wat er gebeurd is.
Nou ja, hij vertelde dat hij ten eerste zet hij de strijd van zijn dochter voort. En ik zei van, wat heb je nou nodig om dit te kunnen verwerken?
En welke strijd zet hij dan voor? De strijd tegen Richard K., de strijd om die verborgen gebreken opgelost te krijgen? Of wat voor strijd is er voor hem nog te voeren?
Nou, de strijd om een soort gevoel van rechtvaardigheid te krijgen. En hij zei dat hij dat hij hoopt dat uit de onderzoeken van het Openbaar Ministerie, de gemeente Emmen en de politie zal blijken dat ze zeggen van, ja, we hebben het niet goed gedaan door niet te handelen. En dat ze daar ruiterlijk hun verantwoordelijkheid voor nemen. Excuses zijn voor hem te laat, zei hij wel. Hij heeft ook een aanbod van de burgemeester van Emmen, Erik van Oosterhout, vertelde hij mij, afgewezen. Hij zei, die man heeft niks voor ze gedaan. Die heeft op de dag van de dubbele moord gezegd in allerlei media dat hij lang op de hoogte was van het slepende conflict. Hij heeft er nooit, volgens hem, heeft hij er nooit iets aan gedaan. En die vader heeft ook alle raadstukken gelezen of er überhaupt een keer een zinnetje gewijd is aan de problemen in Wijdveen. Nou, dat heeft hij niet ontdekt.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat dat niet in de openbare raad besproken wordt. Dat dat misschien in een openbare orde en veiligheidsgebied besproken wordt, maar niet in de openbaarheid over het algemeen.
Ja, de grote vraag is nu van, als Van Oosterhout op de hoogte was al heel lang van dit conflict, hoe wist hij dat? En wat heeft hij ermee gedaan? Heeft hij in die, dat heet dan de driehoek, zeg maar, het wekelijks overleg tussen de officier van justitie in dat gebied, de chef van de politie in dat gebied en de burgemeester, hebben ze over allerlei openbare orde vraagstukken en veiligheidsvraagstukken. Is het daar aan bod geweest? En waartoe leidde dat toe? Dat is de vraag.
Hoe is het eigenlijk, weet jij daar iets van, hoe is het met de twee kinderen die hun ouders verloren zijn? We horen daar weinig over. Ik kan me voorstellen dat we daar ook helemaal niks over hoeven te horen, maar het gaat mij toch aan het hart als ik dit verhaal weer zo hoor.
Ja, en wat ik nu gezegd klinkt misschien heel raar. Toen ik voor het eerst hoorde wat gebeurd was, ik ben journalist en ik heb best akelige dingen meegemaakt. Maar toen ik voor het eerst hoorde hoe het gebeurd was, toen had ik tranen in mijn ogen. Dat vond ik echt heel erg. En ik heb natuurlijk ook de vader gevraagd hoe het met de kinderen van Sam en Ineke is. En ik weet iets, maar hij zei me van, Jan, over hoe het met de kinderen is, daar wil ik helemaal niks over zeggen. Die worden geholpen. En dat, daar gaat het naar omstandigheden goed mee.
Ja. Ik kreeg ook een brok in mijn keel toen ik in jouw verhaal las. Dat de zoon nog geprobeerd heeft om Richard K. Ja. te steken met een mes. Een plastic mes. Dat afbrak op de jas van, ja, van de dader, van de moordenaar.
Ja, dat is heel dapper voor zo'n 12-jarige jongen. Dat hij zijn vader probeert te helpen. Terwijl Richard K. Bewapend was met geweren, een mes. Ja, dat is afschuwelijk.
Het is onvoorstelbaar.
Ja. Ja.
Ik word er stil van.
Ja, daarom zei ik dat ook in het begin.
Ja. Jan Westra, dankjewel.
Oké. Okay.
Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de verslaggevers van deze krant hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.